Goedemorgen allemaal. Groeten van Arthur, die is inderdaad, zoals Joram zegt, is die in LWG in Rotterdam vandaag. En dan mag ik hier zijn. Ja. Arthur die vroeg mij van, joh, kan je even een paar dingen delen van de conferentie nog? Dus ik heb even een paar dingen onder elkaar gezet waar ik denk, oké, dat kan ik even delen. Het is even het begin van zaterdagochtend van de conferentie, hè, dat jullie nog weten. Van 9 en 10 februari hadden we de conferentie hier. En de titel van de hele conferentie was Keer Terug. En zaterdagochtend had ik gesproken en ik had het ook over Keer Terug. Ja. En dus ik ga even een paar dingen, net een paar. En misschien kan het best zijn dat de volgende keer dat ik dan weer een paar dingen daaruit uithaal. Maar dan wil ik eindelijk door naar een ander punt. Nou, zoals het hier staat, God verlangt naar een familie en een thuis. Het was nooit Gods bedoeling dat wij een instituut, een organisatie of even samenkomen als bediening. Omdat als wij hier samenkomen, dan houdt dat in dat wij familie zijn. En God verlangt naar een familie en wij zijn deel van de grote familie wereldwijd. Dus als we hier met elkaar zitten, dan zijn wij familie. En dat is belangrijk om te weten. Wij komen uit verschillende landen, maar wij zijn familie met elkaar. Ik heb iets opgeschreven, als we even de volgende. Ja. Ik denk dat dat meer en meer moet zakken bij ons. Ook zijn sommigen van ons geen Joods, dan is dat nog heel erg belangrijk. Omdat, hier heb ik dus opgeschreven, om Gods doel van de mensheid te zien en te begrijpen. Dus om te begrijpen wat Gods doel is met de mensen, is het ook belangrijk om de Bijbelse cyclus van de seizoenen te zien en te begrijpen. Die heb ik al meerdere keer gezegd, maar ik blijf het herhalen omdat het zo belangrijk is. Omdat als wij komen in lijn met deze seizoenen uit de Bijbel, dan komen wij in lijn met Gods plan. En als wij komen in lijn met Gods plan, dan gaan wij ook echt zijn zegeningen ervaren. En die zegening is niet alleen voor de Joden, die is voor ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen. En een van die dingen waar ik zeg, oké, dat zijn van de cyclus van de seizoenen, zou je kunnen zeggen als we het hebben over, als we even naar de volgende kunnen gaan, als we het hebben over de Joodse kalender. Wij zijn nu 2019. De Joodse kalender staat op 5779. En waar het op gaat, is voor dit jaar de nummer, of de cijfer 9. En die cijfer bij de Joodse cijfers, is dus elke cijfer, zoals die 9, heeft een betekenis. Is ook een letter. En die letter is dus tet in het Hebreeuws, en dat betekent baarmoeder. En als je nou die letter naast tet die daar staat even bekijkt, in het Hebreeuws, dat soort opening van boven. Dan zeggen ook de Joden van, je kan die erkennen als een baarmoeder die open is. Zo zou je die kunnen erkennen. Wat betekent dat nou voor ons? Dat betekent dat dit jaar een jaar is waar bevallingen zijn in het geestelijke. Dat geboortes gaan zijn. Dat er mensen tot bekering gaan komen. En dit jaar gaat het bijzonders over bekering van onze families. Dat daar juist een genade en een opening daarvoor is. En dat het belangrijk is dat je daar in geloof gaat staan en dat proclameert. Dus ik ben ook bezig, sinds januari ben ik bezig iedere keer te proclameren van familie van mij gaat tot bekering komen. Ik sta daarop, het is het jaar van de Heer, van bevallingen, van verwachtingen. En ik verwacht dat familie tot bekering komt. daar sta ik op. Ik sta dus in geloof daarin. En dat is wel een belangrijk punt, dat je daar in geloof gaat staan. De rabbijnen zeggen ook dat het nummer 9 is de symbool van, in het Hebreeuws, de letter Tov. En dat betekent goed. De letter Tov wordt het symbool van de goedheid voor God. En ook de goedheid voor ons als mensen. Als we kijken naar Genesis 1 vers 4, daar staat in onze Bijbel: en God zag dat het licht goed was. En dat goed in het Hebreeuws betekent tov en tet samen. Dus ik heb even een vertaling gedaan, maar dit is mijn eigen, dus daar kan je niet zeggen dat is het. Maar dat lijkt er dan een beetje op. En dat is dan dat. God zegt, het licht was geboren, het was goed. Zo is het ongeveer vertaald vanuit het Hebreeuws. Dus dit jaar is het jaar van de goedheid voor God. En we weten, God is goed, maar het betekent ook dat hij goed is voor jou dit jaar. Dus er zijn bepaalde dingen die bij ons nu spelen in Frankrijk, die spelen bij ons in de familie allemaal. En regelmatig door de week spreek ik uit, Heer, u bent goed. U bent goed over deze situatie. U komt voor ons uit waar we nu in zitten. U komt voor ons uit omdat uw goedheid is over ons. En dat blijf ik proclameren. En sommige dingen heb ik de goedheid van God al gezien. En sommige dingen nog niet. Maar ik blijf daarop staan. En dat is heel belangrijk. Dus de goedheid van God heb ik laatst over verteld. Over de geboorte van ons tweede kleinzoon. Van Manuel. Is gewoon een wonder hoe die geboren is. En daar wil ik ook iedere keer de eer aan God geven. Omdat een kind die in een stuitpositie is. En die... waar de dokter zegt van, nou ja, je komt vrij daar en dan gaan we de weeën opwekken. Omdat het kind moet gewoon gehaald worden. En dan komt er gewoon een keizersnee, omdat ja, we weten eindelijk niet meer hoe het anders op een natuurlijke manier kan komen. Die jongen die is bijna 8 pond en 53 centimeter, dat lukt gewoon niet. En op de dag dat ze daar naartoe gaat en dat het zal dan gebeuren, is het kind zelf gedraaid. Dus de goedheid voor God. Iedere keer weer opnieuw proclameren. Andere dingen heb ik nog niet gezien. Maar ik blijf daarop staan. Op de goedheid voor God. U bent goed. Kitty, die is weer op de goede kant. Die gaat goed. De goedheid voor God. Dat spreken we over uit. Over Rien, de goedheid voor God. U gaat me compleet genezen. Dat is belangrijk. Wat ik ook zo mooi vond, wat ik las... dat is net met Poering gebeurd. Daar staat dat na 52 jaar na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om Israël soevereiniteit voor de Golanhoogtevlakte te volle te erkennen. Dat is al 52 jaar dat het niet erkend wordt. Van de meeste landen wordt er maar gezegd van, ja nee hoor, die hebben daar illegale bezetting op dat gebied. En nu komt opeens de regering uit de Verenigde Staten en die zegt, nee, wij erkennen ze. En het wordt op papier gezet, het is gewoon nu zo erkend. Deze is een grote statement van veiligheidsbelang voor de staat Israël en de regionale stabiliteit. En toen twitterde ook premier Netanyahu en die zegt, het is een Poeringwonder. Juist in die tijd, Poering betekent feest, je viert feest. En dat was echt ook de goedheid voor God die zo over hun kwam. En dat is heel belangrijk. Dus met die titel Keer terug had ik ook één punt waar ik het had over. Keer terug naar je hemelse vader. Het is belangrijk dat we terugkeren naar ons hemelse vader. Omdat ons hemelse vader is geen werknemer. Het is jouw hemelse vader. Hij houdt van jou. Hij heeft de beste voor met jou. Hij is jouw vader. Hij heeft alleen maar het beste voor. Om te begrijpen waar ik het net hierover had gehad. Waar je zegt, ik sta En ik beleid dat de goedheid voor God is. Ik sta en ik zeg van, ja, er komen echt geestelijke bevalling. Mensen van families komen tot bekering. Je kan daar niet in staan als je niet gelooft dat jouw hemelse vader het beste met jou voor heeft. Dus dat is heel belangrijk dat we dat met elkaar zeggen van, nee, mijn hemelse vader die houdt van mij, die heeft het beste met mij voor. Het lijkt nu even compleet iets anders, maar ik geloof het, ik blijf daarop staan, omdat het de waarheid is. Dus dat is belangrijk. Dus je bent zijn kind, je bent kenwees en je bent ook een slaaf. En Mark en Tirza die hebben afgelopen zondag gesproken over slaaf zijn, over kind zijn. Over wat voor reactie hebben wij? Hebben wij reactie van een slaaf? Of hebben wij reactie als er iets gebeurt van een kind voor God? Dat maakt een groot verschil. En daar ga ik verder niet op in. Dat was afgelopen zondag. Waar ik deze ochtend ook graag over wil spreken, is over eenzaamheid. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen eenzaam. En je vraagt je bijna af, hoe is het mogelijk dat er zoveel eenzaamheid is, als zoveel mensen om ons omringen. Je kan buiten jouw deur stappen en overal zijn er mensen met wie je kan communiceren. In Amsterdam, die een zo grote stad is, daar zijn 300.000 mensen die zeggen, ik voel me eenzaam. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Er is zoveel moderne communicatie tegenwoordig. Wil je met jouw familie of met vrienden in het buitenland spreken, pak je even jouw mobiel en je heeft ze al aan de telefoon. Ga je met de trein en opeens denk je, de trein die gaat nu niet, ik moet naar een ander perron. Je kijkt even op jouw telefoon, NS, wat zegt die? Oh ja, ik moet daar en daar naartoe. Ben je ergens en je maakt iets mee waar je denkt, oh wat leuk. Je doet even een foto en je stuurt het naar de hele familie. Iedereen kan meegenieten, zoals deze foto. Dat is onze oudste kleinzoon Juda van 3, die wilde vissen. Nou, dat is zo'n moment waar je denkt, dat is toch leuk. Dus dan kan je dan iedereen sturen. En ze kunnen allemaal meegenieten, welk land ze ook wonen. Zoveel mogelijkheden. Nu moet ik zeggen van die foto, hier staat hij natuurlijk even rustig, maar hij vindt het wel even lang duren tot de vis komt. Dus het was iedere keer van, komt die nou die vis, pa? Dus ja, het lijkt nu van, hij staat daar uren, maar zo was het nu ook weer niet. Het is een moment hoor, hè. Maar dat zijn van die mooie dingen. Maar hoe kan het nou dat mensen zich zo eenzaam voelen? Wij denken natuurlijk vaak, ja, dat zijn de oudere mensen. Die voelen zich eenzaam. Maar dat is niet zo. Er zijn al kinderen in de lagere school die zeggen, ik voel me eenzaam. Omdat ze gepest worden. Omdat ze niet geaccepteerd worden. Weren alles en nog wat van religie tot kleur, van alles en nog wat. Worden ze niet geaccepteerd. En ze voelen zich eenzaam. En op een gegeven moment komt het nog dat ze nodig hebben, dat ze begeleid worden, dat ze professionele hulp nodig hebben. Omdat ze zo zich eenzaam voelen. Kan je dat nou zien van buiten? Kan je zien dat jouw kind eenzaam is? Kan je zien dat jouw buurmeisje of buurjongen dat die eenzaam is? Na mijn tijd niet. Als je kijkt op de Facebook-account, dan zijn het allemaal leuke foto's. Allemaal leuke foto's, mooie portret en dan komt like hier en like daar en dan met een hele groepje en nog een like. En je denkt, nou met dit kind gaat het alleen maar prima. En toch is het eenzaam. Psalm 25, vers 16. Daar staat, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en ellendig. Ook David, die voelde dat al. Die kende al de eenzaamheid. Hoe belangrijk en hoe geweldig alles ging, hij kende de eenzaamheid. Eenzaamheid is voor veel mensen het besef van overbodig te zijn, niet gezien en niet gekend. Als je dat leest, dan kan het zijn dat het tot jou spreekt. Dat je zegt, oh ja, ik voel mij af en toe overbodig. Ik voel mij niet gezien en ook niet erkend. De Duitse Joodse filosofe Anna Arendt, die noemt dit besef van overbodigheid, die zegt dat is als de vloek van de moderne massamens. Er zijn zoveel mensen, een massa van mensen, en door lijkt het net of er een vloek is, dat je je eenzaam voelt en dat je je overbodig voelt. Wat kan ik nog betekenen voor de maatschappij? Wat moet ik nog beginnen met mijn leven? Je voelt je ontworteld, geïsoleerd en niet gezien. En dat kan echt maken dat je wanhopig wordt. Kijk eens, het fenomeen dat ik denk dat momenteel aan opkomen is, is dat in feite een kind die is op een zoektocht. En dat begint al klein. Ik weet dat onze Juda, die begon al met 2 waarom. Oma waarom? Oma waarom dit? Oma waarom dat? Je bent op een zoektocht en die gaat jarenlang door. En in die zoektocht, daar dien je te ontdekken, wie ben ik? Jezelf leren kennen. En gekend te worden door de ander. Dat zijn eigenlijk 3 belangrijke stappen die een kind tot volwassenheid meeloopt en meedraagt en dient te onderzoeken en te vinden. Alleen in de wereld van nu gaan de likes veel vlugger. Dus wij zijn op die mobiel en wij denken maar, oh ja, dan stuur ik dat en dan zeg ik dat en die foto, dan krijg ik gelijk een like, 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 like. Ze vinden mij opeens allemaal leuk. Maar de feit om je waaroms, ja, daar kom je niet meer aan toe. De feit aan waartoe vragen, ja, daar kom je allemaal niet meer aan toe. Dat is heel iets anders dan toen wij bijvoorbeeld jong waren. Dit is heel iets anders wat nu gaande is. Plato, dat is dus de Griekse filosoof en schrijver, die zegt, althans die probeert iets uit te leggen. Die zegt de ziel, daar zegt hij, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn 2 paarden. En die zitten in een paardenspan. Dus je moet je voorstellen, dat zijn 2 paarden naast elkaar, die zitten onder 1 span. En die dienen met elkaar naar voren te gaan in 1 richting. Alleen, dat lukt niet, omdat ene paard wil 1 kant op en dat andere paard wil de andere kant op. En zo ziet hij dan de ziel. Dus, zegt hij, even kijken waar ik ben. Dus zegt hij, dat ene paard, dat wil eindelijk het leuk hebben. Dat moet vermaak hebben. Daar moet afleiding zijn, amusement zijn, intens plezier. Dat wil die ene kant van de ziel. De andere kant, dus dat andere paard, dat wil zinsgeving, liefde, vriendschap, diepgang in het leven. Dus dat ene paard, die ene kant van de ziel, die is naar buiten gericht. En de ander is naar binnen gericht. En toen ze onderzoek over die strijd van naar buiten gericht en naar binnen gericht hadden, kwamen ze op neer dat ze zeiden de oorzaak voor psychische gesteldheid als eenzaamheid, burn-out en depressie heeft vaak te maken met zinsvindingsproblemen. zingevingsproblematiek. Dus alles heeft het te maken met... Wat voor zin heeft het allemaal? Wat voor zin heeft het allemaal? En als ze daarmee zitten, dan kom je op een gegeven moment dat je inderdaad je eenzaam voelt, dat je depressief kan voelen en dat je in een burn-out terecht kan komen. Er zijn natuurlijk ook veel mensen, maar ook tegenwoordig veel oudere mensen, die vinden je moet perfect zijn. En dat is natuurlijk ook, als je kijkt naar je Facebook, alles moet perfect zijn. Je moet leuk zijn, je moet mooi zijn en je moet natuurlijk geslagen zijn. Je moet iets hebben zo van, oh, wat doe jij voor werk? Oh, ben maar huisvrouw. Oh, nou ja, je had toch iets anders van je leven kunnen maken. Oh, doe je alleen maar schoonmaken? Nou ja, daar is toch nog iets beter. Alleen maar met uiterlijke dingen. Oh, je moet een beetje jou veranderen. Te dun, te dik. Oh, te klein, te groot. Allemaal het uiterlijke. Dus het voorbeeld van dat ene trekpaard van buiten, die buitengericht is, daar is vraag, hoe kom ik over? Hoe ziet de ander mij? Hoe ziet de wereld mij? Heb ik genoeg likes? Hoe meer amusement, hoe meer likes ik krijg. En dat wil ik. Terwijl de vraag naar de zin van het bestaan onbeantwoord blijft. En misschien druk je het nog weg. Zeg, nee, ik wil niet daarmee bezig zijn. Je voedt dus je uiterlijk, maar eindelijk niet je innerlijk. Als je nou het woord eenzaam hoort, dan kan je dat in twee betekenissen neerzetten. Eén kant heb je, ik voel me eenzaam. En de andere kant heb je wel ook, ik zoek de eenzaamheid op. Dat is een heel andere kant. Ik zoek de eenzaamheid op. Dus tot nu toe heb ik het gehad over, ik voel me eenzaam. En nu even over, ik zoek de eenzaamheid op. In sommige talen heeft het woord eenzaam is meer gedeeld. In het Nederlands niet. Maar bijvoorbeeld in het Engels. In het Engels heb je solitude of loneliness. Dus wij hebben het tot nu toe gehad over loneliness. Ik voel me alleen. En solitude is heel iets anders. Ik zoek juist die eenzaamheid op. Dat is de gezonde eenzaamheid. Dr. Andres Els van Dijk, die zegt van, juist die solitude, die eenzaamheid die je opzoekt, is een plaats om jezelf te vinden. Het is ook de plaats om bij God te zijn. En in Psalm 62, vers 2, daar staat, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God. Vers 6. Waarlijk mijn ziel, keert u stil tot God. Dat is een plaats die juist belangrijk is om naartoe te gaan. Om die eenzaamheid juist op te zoeken. Die is juist belangrijk. Een ander punt van die solitude, die eenzaamheid die je opzoekt. Het is een plaats van bestemming. Je komt, als je in die rust komt en je komt bij de Heer, dan kom je op een plek waar je ook jouw bestemming kan vinden. Om achter te komen wat echt bij jou past, moet je niet alleen testen doen. Het is ook belangrijk dat je tot rust komt en dat je daarin kan ingaan om dat uit te zoeken. Een ander punt is, je komt in de plaats van creativiteit. Als jouw hele hoofd vol is met alle soorten dingen, dan stroomt geen creativiteit meer. Dan zit het vol. Maar als je op een punt komt waar je zegt, ik neem een tijd voor een rust, ik neem een dag en dan neem ik een dag voor een rust, dan kan je leren bij de Heer. Dan kan je alles neerzetten met wat je vol zit en het hem vertellen. En dan komt de ruimte en opeens komen nieuwe ideeën. Het is ook een plaats voor jezelf. Ik denk dat het belangrijk is dat we van die momenten kennen waar we zeggen, ik doe nu iets voor mijzelf. Ik weet dat is moeilijk, maar het is belangrijk. Het is heel erg belangrijk. Deze innerlijke eenzaamheid, deze solitude dus, maakt dat je kan processen. En dat is een punt dat heel belangrijk is. Ik weet, sommigen zijn niet zo met de processen, maar ik merk het voor mezelf, ik heb dat nodig. En eindelijk is het, ik denk iets van 17 jaar geleden, toen mijn leven zo vol zat, de hele dag en ook de avonden dat ik weg was, merkte ik dat ik de dingen niet kon processen van wat er gebeurde door de dag heen. Je maakt dingen mee, maar je zit zo vol, alles is zo geprogrammeerd, de agenda is zo vol, dat je niet komt aan toe om over na te denken van, wat is nou gebeurd deze week? Wat is nou allemaal gezegd of niet gezegd? Waar zijn nou dingen waar ik meer in moet gaan of juist niet mee bezig moet houden? Je heeft geen tijd voor. Dus wat gebeurt er met mij? Het kwam 's nachts. 'S nachts kwamen al die processen. Omdat, ja, overdag en 's avonds had ik geen tijd. Dus proceste ik alles 's nachts. En wat doe je dan? Je slaapt niet. Omdat je bent bezig om alles te analyseren, om weer op een rij te krijgen. En dan zei wel Arthur, joh, doe nou je ogen dicht en slaap. Maar dat lukte gewoon niet. Omdat die proces moet gebeuren. En als je overdag en 's avonds ook niet aan toe komt, wanneer dan? Dan gaat het 's nachts. En dan ga je daar een paar nachten zo hebben en op een gegeven moment slaap je weer in voor vermoeidheid. En dan ga je weer een paar nachten hebben. Maar wat gebeurt dan? Op een gegeven moment raak je zo oververmoeid dat je dan depressief kan worden. Dat je dan ook je eenzaam kan voelen omdat je denkt, niemand begrijpt mij. Arthur die zegt, maar doe je ogen dicht en slaap. Niemand snapt mij wat daar gaande is. Dan krijg je wel advies van, ja, je moet niet zoveel analyseren, niet zoveel denken. Maar wat ik ontdekte is van, het hoort erbij. Het hoort erbij. Dus je dient daar momenten te hebben waar je zegt, nu neem ik die tijd. Je kan niet de hele dag alles analyseren. Maar dat je momenten hebt waar je denkt, oké, nu ben ik stil. Ik ben bij u, Heer. En nu ga ik even over nadenken. Wat is nou allemaal gaande? Ik ga even opschrijven de dingen waar ik mee zit. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. En met de tijd kwamen steeds meer lichamelijke klachten. En dat heb ik al eerder verteld, tot ik op een gegeven moment kwam dat ik testen deed en dat ik een burn-out had en een flinke. Maar dat kwam om begin omdat ik niet de dingen tijd voor nam om te processen. Een ander punt wat maakt als je in die eenzaamheid gaat, is dat je gevoelig blijft. Weet je, als je constant bezig bent en je gaat maar door en dan komt iemand en zegt wat, dan denk je, ja, wat heb je het nou over? Ik snap het helemaal niet. Het is toch gewoon doen. Er is zoveel gaande in de wereld. Wat is dat nou? Maar zo reageer je omdat je zo vol bent en niet die tijd hebt genomen om alles te processen en om in die rust te komen om weer gevoelig te blijven voor de dingen. Ook ben je niet in de situatie als de ander. Als je in die gevoeligheid blijft, dan ben je open om te luisteren wat de ander zegt en om begrip te hebben. En dat is belangrijk. Dat is echt belangrijk. En anders hebben we iets zo, ja, kom op. niet zo moeilijk doen, gewoon doorgaan. Maar daar heeft de ander niks mee. Een ander punt wat belangrijk is, als we in die innerlijke eenzaamheid komen, dus in die echt, dat je zegt, in die solitude, is dan ben je ook ontvankelijker. Als de ander iets zegt, kan je het ook eerder aannemen. Dan kan je ook zeggen, hé, ik ga hierover nadenken. Ik ga hierover bidden. Hier zeg je me nou wat. Oké, ik ben er nog niet zo mee bezig geweest, maar daar wil ik wel mee bezig zijn. Dat zijn mooie eigenschappen, zou ik bijna willen zeggen, die uitkomen als je in die solitude, die gezonde eenzaamheid komt. Ik zou iets willen voorlezen van Henry Nouwen. Ik weet niet of ik daar iets over ga delen. Ik verlang dat we daarna een tijd van gebed hebben. Maar dat je zelf even kijkt van, waar sta je daarin? Hij zegt, diep in ons leeft het besef dat ons leven in gevaar is zonder een deerlijke plek voor rust. Ergens weten we dat onze woorden hun betekenis verliezen zonder de stilte van het zwijgen. Zonder luisteren kan ons spreken niet langer helen. Zonder distantie kan ons nabijheid niet heilzaam zijn. Zonder een moment van alleen zijn verwoordt alles wat wij doen snel tot een loze gebaar. Het zorgvuldige evenwicht tussen zwijgen en spreken, tussen afzondering en engagement, tussen afstand houden en nabij zijn, tussen alleen zijn en gemeenschap, is de basis van het leven als christen en verdient daarom om zeer persoonlijk aandacht. Ik zou zeggen, maak een foto. Ga thuis daar nog over nadenken. Dat is heel belangrijk dat we die balans hebben, waar we zeggen, we nemen die tijd voor onszelf. En ik weet, als je kleine kinderen hebt, is het veel moeilijker dan als de kinderen uit huis zijn. Wel moet ik zeggen, als je weer kleinkinderen hebt, ben je ook weer op stap. Dus ergens is het gewoon belangrijk dat je dat evenwicht hebt. Om gevoelig te blijven. Zodat het kan stromen vanuit de hemel naar jou toe. Laten we staan. En gewoon even stil zijn. Even over nadenken van Heer. Heer, help mij om dit evenwicht, om dat echt te zien dat het belangrijk is voor ons lichaam, voor ons geest en voor ons ziel. Help ons, Heer, om een balans te krijgen. Ik hoorde vanochtend iemand zeggen, ja, ik was ziek, maar uiteindelijk was het een goede tijd, omdat ik had tijd om juist met de Heer te zijn, om te bidden, om in die rust te komen. Soms gebruikt de Heer alle soorten mogelijkheden, zodat we even stil kunnen zijn. Omdat die evenwicht is belangrijk. Net zo is het belangrijk dat we niet zeggen, wij verstoppen ons en zijn constant alleen. Maar dat het belangrijk is dat we juist samenkomen als broeders en zusters. Dat we samenkomen als families. Dat we samenkomen met onze eigen familie. Dat we deze momenten koesteren. Dat we in dit evenwicht komen. Zodat het goed gaat met ons geest. Zodat het goed gaat met ons lichaam. Zodat het goed gaat met ons ziel. Heer, ook David, die had momenten waar hij zich eenzaam voelde. Maar hij wist waar hij naartoe moest gaan. En dat is bij u, om deze momenten te zoeken. Heer, u weet en u kent iedereen van ons hier. U weet in welke situatie wij zijn. U weet of we nu kleine kinderen hebben, of dat we grotere kinderen hebben, dat we kinderen hebben, of geen kinderen hebben. U kent onze agenda, u kent onze verlangens. U kent ons helemaal. Heer, u kent onze kinderen, onze kleinere kinderen. Heer, u weet wat er allemaal speelt in hun harten. De eenzaamheid die misschien sommigen van ons, onze kinderen en kleinkinderen kennen. Help ons om daar gevoelig voor te zijn en juist daarvoor te gaan bidden. Dat het niet allemaal afhangt van allemaal likes en een klik hier van oh wat leuk. En dat dat ons identiteit wordt. Maar dat we juist die weg opgaan als kinderen. En wij als ouders hun helpen om die zoektocht te gaan. Wie ben ik? Wat heeft God voor mij? Dat wij juist als ouders, als grootouders er mogen zijn om ze daarin te begeleiden. Zodat ze een balans gaan kennen al heel vroeg in hun leven. Heer, wij brengen nu al onze kinderen en onze kleinkinderen voor uw troon. Heer, als we het over hebben gehad dat we willen staan in de feit dat dit jaar het jaar is waar familie tot bekering komt. Dan bidden we u, kom en raak onze families aan. Groot en klein. We hebben zo een of ander waar we denken, oh het zou zo fijn zijn als die terugkomt of dat die tot bekering komt. Heer, maar u weet wie rijp is. U weet wie het hart open is. Wie als het ware zat is van het leven zoals het nu is. Geest voor God, wij kunnen niet in de harten van onze kinderen en onze kleinkinderen kijken, maar u kunt dat. En we vragen u, raak ze aan waar ze nu zijn, waar ze zich nu bevinden. Raak onze kinderen, onze kleinkinderen aan, raak onze ouders aan en spreek tot hun harten. Wij spreken echt de liefde voor God over onze familieleden. Wij spreken de vrijheid van koning Jezus over onze familieleden in de naam van Jezus Christus uit Nazareth gekomen in het vlees. En wij proclameren dat dit jaar een jaar gaat zijn waar familieleden tot bekering komen, dat ze gaan terugkomen. Het is het jaar van keer terug en wij proclameren ze gaan terugkeren in de naam van Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Voor de engelenwacht die in actie komen. Voor de engelenwacht die daar naartoe gaan. En voor de Heilige Geest die aan de harten klopt. Dank u wel voor het leven. Voor het leven dat stroomt uit uw troon. Dank u wel. Dank u wel ook voor uw goedheid. Omdat het is het jaar voor uw goedheid. We weten en we geloven dat u goed bent. U zegt het in uw woord. Heer, en als we het niet voelen. Kom, Heilige Geest, raak ons aan, zodat we mogen voelen hoe goed u bent voor ons. Omdat bent u. U zegt het in uw woord. En dit jaar nog is een dubbel zegen daarop, dat uw goedheid bekend gaat zijn. Heer, uw goedheid is bekend. We hebben het net ook weer gehoord over Israël, wat daar gebeurd is, Heer. Dank u wel dat die hele Golanvlaktes, dat die erkend worden. dat het inderdaad van Israël is. En wij danken u daarvoor. Heren, wij zegenen ook Israël. Wij zegenen Israël. Wij zegenen ook voor de komende maand, als daar de verkiezingen zijn, dat echt uw wil mag gebeuren. Dat echt de juiste, ik zou willen zeggen, ik zou graag weer willen dat Netanyahu het wordt. Heer, maar dat echt de juiste man op de juiste plaats komt. En dat echt een eenheid komt in Israël, dat ze met elkaar aan stemmen. Voor de juiste persoon die u heeft gekozen. We zetten die man apart in Jezus' naam. En we proclameren dat u weer zal geschieden over die verkiezingen volgende maand in Jezus' naam. Uw man die u heeft, uw kind die u heeft besloten, die komt daar, die gaat regeren, dat die geplaatst wordt in de naam van Jezus Christus. Dank u wel. En zo bidden we voor de goedheid, Heer. U kent ons allemaal en u weet in ons leven waar we zeggen, hier zijn nog blokkades. Hier zijn nog dingen, daar moet een doorbraak komen. En wij proclameren en zie jezelf welk punt je hebt waar je zegt, hier heb ik nog geen doorbraak. Hier ervaar ik, hier moet nog iets gebeuren. Zie jezelf. En dan proclameren we met elkaar dat de goedheid voor God gaat komen over deze situatie. Heer, deze situatie die voor ons ligt, waar we zien en waar we weten, hier moet een doorbraak komen. Is het op het financiële gebied? Is het op het emotionele gebied? Is het op het familiegebied? Is het op het werk? Is het waar dan ook waar we zijn, waar we zeggen, er is nog geen doorbraak. Wij proclameren de goedheid voor God hierover uit. De goedheid voor God overuit. Dat zijn goedheid mag komen en mag stromen. En dank u wel, Vader in de hemel, dat u voor ons uitgaat. En dat u wil mag geschieden in ons leven, onze families. Dank u wel, Vader in de hemel. U bent goed, u bent groot, u bent machtig. Er is niemand zo groot, er is niemand zo machtig als u. U staat boven elke demonische macht, u staat boven elke afgod, u staat boven alles en iedereen. En we loven, we prijzen uw naam, wij erkennen u. In de naam van Jezus Christus. Amen.